Goedemorgen allemaal. Goed om hier weer bij jullie te mogen zijn deze morgen. Ik kan me herinneren dat de vorige keer dat ik hier was, we helemaal aan het begin stonden van alles wat er op dit moment gaande is. En toen was er zo ongeveer alleen de techniek hier en degene die de dienst leidde en de muziek, een livestream. Toen zei ik al, ik hoop dat ik de volgende keer daar kom, dat er weer wat meer mensen hier zitten. En dat is zo, dat is mooi. Het is allemaal nog wel een beetje anders natuurlijk. Maar het was al een verademing om met elkaar te mogen zingen. En voor degenen die thuis zijn, om misschien thuis ook mee te zingen. Het is een voorrecht om samen te komen. Dat bad ik net ook. En misschien hebben we dat altijd heel gewoon gevonden, maar we zijn er inmiddels wel achter dat het niet vanzelfsprekend is. Maar het is goed om hier te zijn. Het is goed om elkaar te ontmoeten en in die ontmoeting ook God te ontmoeten. En door hem bemoedigd en opgebouwd te worden. En het is een bedankbaar dat ik vanmorgen Gods woord ook met jullie mag delen. En ik heb er voor mezelf boven gezet. Maar Petrus bleef kloppen. Dat is een Bijbelvers. Ik heb even een aanleiding nodig of een stukje nodig om daar uiteindelijk bij uit te komen. Maar we gaan zo kijken naar Petrus die uit de gevangenis bevrijd wordt. Maar zoals ik al zei, ik ga daar even naartoe werken zo. Ik wil beginnen met een Bijbelvers uit Efeze. Efeze hoofdstuk 3, vers 20 en 21. Efeze 3, vers 21. En daar lezen we ook hele bekende verzen. Daar zegt Paulus, en dat is eigenlijk het einde van een gebed van hem voor de gemeente in Efeze. Maar eigenlijk voor alle gelovigen van alle tijden. En daar zegt hij in vers 20, hem nu, die bij machte is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Het is een geweldige bemoediging om deze woorden zo te lezen, dat God bij machte is om te doen ver boven wat wij bidden of denken. En dat doet hij zelfs door de kracht die in ons werkzaam is. Dat is Gods geest die in ons is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Jezus in alle geslachten. Nou, ik denk dat we er niet heel uitgebreid bij stil hoeven te staan, dat we in bijzonder uitdagende tijden leven. Ik denk dat er in de gesprekken die we hebben, in de mensen die ontmoeten, misschien wel in de collega's waar je mee praat, dat het duidelijk wordt dat er nogal wat verwarring is, dat er onzekerheid is, dat er onduidelijkheid is, dat onze vrijheden ingeperkt worden op bijna alle mogelijke gebieden. We mogen maar zeer beperkt samenkomen. Er zijn maanden geweest waarin zo goed als alle gelovigen wereldwijd niet samen konden komen zoals we gewend waren om samen te komen. En soms moest er op een hele creatieve manier mee omgegaan worden. Alles lijkt anders dan een jaar geleden. Ik werk bij Operatie Mobilisatie en ook daar zien we heel veel dingen die op dit moment niet kunnen, die anders moeten gebeuren. Samenkomsten waar we niet naartoe kunnen of waar we ook weer op een andere manier mee om moeten gaan. Reizen wat zo goed als niet gebeurt, wat gewoon een belangrijk onderdeel is van het werk van een zendingsorganisatie. Uitzendingen die veel minder gebeuren dan dat we gewoon zijn om te doen. Toerusting die niet of op een andere manier gegeven moet worden. Het is enorm zoeken naar wat wel kan en hoe het dan kan. En ik zou er heel wat voorbeelden van kunnen geven. Maar het is uitdagend voor iedereen. We weten van zendelingen die met verlof terugkwamen en niet terug kunnen op dit moment. Die al maandenlang thuis zitten, terwijl ze eigenlijk alweer lang terug hadden willen gaan naar daar waar ze al jaren dienen. Anderen die weg zouden gaan, maar het uit hebben moeten stellen. En niet weten wanneer ze dan wel kunnen gaan. Jongeren die weg zouden gaan, maar nu dan toch maar met een studie begonnen zijn. Ik ben deze twee weken op een bijbelschool, Cornerstone Bible College in Beugen, niet eens zo ver hier vandaan. En de studenten die daar het afgelopen jaar waren, die zouden op stage gaan. Velen hebben niet kunnen gaan, anderen die zijn wel gegaan, zoals een stel wat voor stage naar Japan zou gaan, maar niet meer terug konden toen ze helemaal in Japan waren en uiteindelijk besloten hebben om dus daar maar te blijven. Hebben het schooljaar verder ook niet afgerond. Die werken daar inmiddels. Dan was er een groepje andere studenten met twee die elkaar kenden en elkaar wel aardig vonden en in Thailand terecht kwamen. Daar vast kwamen te zitten en inmiddels daar verloofd zijn. Dus het is niet allemaal kommer en kwel natuurlijk. Maar dingen lopen wel eens anders dan dat we op dit moment denken. En als je dit alles hoort, en ik denk dat we allemaal wel voorbeelden hebben. Je zou je in dit alles af kunnen vragen, loopt het uit de hand? Heeft God het nog wel in de hand allemaal? De gevolgen van COVID-19 hebben enorme gevolgen, ook voor de verspreiding van het evangelie. Hoe moet dit verder? God wil dat de volken horen van dat geweldige nieuws van Jezus Christus. Dat is de opdracht die hij aan ons heeft meegegeven. Maar, en dat is de vraag die we ons zouden kunnen stellen, misschien stel je jezelf die vraag helemaal niet, maar er zijn er velen die het wel doen. Heeft God het allemaal nog wel onder controle? Hoe gaat dit verder? Nou, het goede nieuws is dat dit virus God nooit als verrassing is overkomen. Hij zegt van, oh, hoe moet ik hier nou opeens mee omgaan? Ons wel. Het was voor mij een volkomen verrassing. Ik was in februari op de Logos Hoop, heb ik misschien de vorige keer ook wel heel kort gezegd, dat ik moest plotseling naar huis toe. Toen ik dat telefoontje kreeg van het hoofdkantoor van de schepen, ze zeiden, Corné, je kunt beter nu naar huis gaan, anders kun je er wel eens de hele tijd vastzitten aan boord. Toen ben ik op het vliegtuig gestapt en kwam ik op Schiphol aan met een lege vertrekhal en alles. Ik dacht van, wauw, toen ik hier 3 weken terug wegging, leek er nog niets aan de hand. Het was voor velen van ons een verrassing, maar het is voor God nooit een verrassing geweest. Hoe moeten we dit allemaal dus plaatsen? Hoe past het in datgene waar God ook mee bezig is? Nou, en daarvoor wil ik jullie meenemen naar het boek Handelingen. En als we naar Handelingen gaan, dan zijn wij dus getuigen van het ontstaan van de gemeente van Jezus Christus. Lucas, die waarschijnlijk de schrijver is geweest van Handelingen, die vertelt ons wat er is gebeurd nadat Jezus terugkeerde naar de hemel. Die eerste Pinksterdag, de Heilige Geest die gekomen is. Duizenden die op die dag tot geloof kwamen en gedoopt werden. Er ontstonden gemeenschappen van gelovigen uit al diegenen die tot geloof gekomen waren. Het woord verspreidde zich, er gebeurden wonderen. Er staat dat er zelfs een grote groep priesters tot geloof gewekt werden. Priesters die zo toegewijd waren aan de tempeldienst, die Jezus Christus leerden kennen als verlosser en zaligmaker. God werd groot gemaakt, de apostelen werden hooggeacht door het volk. En als je dat leest, dan denk je, wauw, prachtig, wat een heerlijke periode. Misschien wel iets om jaloers op te worden. Maar, laten we het eens wat nader bekijken, laten we eens even wat dichterbij bekijken, want vanaf het allereerste begin hadden de gelovigen te maken met aanvallen, met strijd, met oppositie, met vervolging, met martelaarschap. Het was niet iets waar de gemeente vrij van was. Luister maar eens, van binnenuit kregen ze al vrij direct te maken met leugenachtigheid en misleiding. Ananias en Safira moesten het bekopen met hun leven. Er ontstond gemor, oneenigheid tussen groepen uit verschillende culturen. Er waren Grieks sprekende Joden en die voelden zich achtergesteld. Dus moesten de 7 diakenen aangesteld worden om te zorgen dat het niet uit de hand liep. Dat het allemaal in goede banen geleid werd. Stefanus, waarvan gezegd wordt dat hij een man was vol van geloof en de Heilige Geest, was een van die 7 diakenen. Hij deed wonderen en grote tekenen onder het volk, zo staat er over hem. Hij wordt vals beschuldigd door een groep Joden en als hij voor de hoge priester en de hele raad, dus voor het Sanhedrin, getuigt van Jezus Christus, dan barsten ze in woede uit en wordt hij uiteindelijk gestenigd. En zo wordt deze man, vol van geloof en kracht, die op zo'n geweldige manier door God gebruikt werd, de eerste martelaar in die gemeente die nog maar net ontstaan is. En je zou je af kunnen vragen, heeft God het allemaal wel onder controle? Loopt het niet uit de hand? Jazeker, God heeft het onder controle, want op het moment dat Stefanus onder vreselijke pijnen sterft, ziet hij Jezus Christus staande aan de rechterhand van God. Als het ware hoor je hem zeggen, Stefanus, welkom thuis, goede en getrouwe dienstknecht. En Stefanus, mijn werk gaat door. Het stopt niet bij jou. Het stopt niet bij die eerste gemeente die gekomen is. Maar het lijkt eerst nog erger te worden, want op het moment dat dit gebeurt, maken we ook kennis met Saulus. Hij is de wreedste van het hele stel, met de grootste hekel aan de volgelingen van de Heere Jezus. En onder zijn leiding breekt de vervolging uit. Hij begint de gemeente, zo staat er letterlijk, te verwoesten. Alsof er niets overblijft van die gemeente. De volgelingen van Jezus worden uit hun huizen gesleept en in de gevangenis gegooid. Velen vluchten voor hun leven naar andere gebieden. Ze laten huis en haard achter. Ze worden verspreid over de landstreken Judea en Samaria. En je zou je terecht af kunnen vragen, heeft God het allemaal wel onder controle? Dit lijkt vanaf het begin een kansloze missie te zijn. En zijn volgelingen hadden de opdracht gekregen om in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde getuigen te zijn van wie Jezus Christus is. Maar deze vervolging, die stopt het niet, die leidt er juist toe dat het evangelie zich verder verspreidt. Want al gaande is daar een man bij de naam Filippus, die ook een van de zeven diakenen was, die dus vlucht in Samaria terechtkomt. En dan staat er, daar gebeuren geweldige dingen. De vervolging leidt ertoe dat levens veranderd worden in Samaria. Er ontstaat grote blijdschap in die stad. Dat is toch geweldig mooi om te horen. Er ontstaat een verdrukking in Jeruzalem. De mensen die moeten vluchten. En al vluchtend delen ze over wie Jezus is. En als Filippus dat doet, dan komt er grote blijdschap in een stad als Samaria, waar de Joden niets van wilden weten. Met een grote bocht gingen ze om dat hele gebied heen. Nu komt de grote blijdschap omdat het evangelie verkondigd wordt. Anderen vluchten nog weer verder en komen terecht in Antiochië, in Griekenland. Daar zijn Griekse heidenen. En die heidenen krijgen van die mensen die gevlucht zijn uit Jeruzalem te horen over wie Jezus Christus is. Er komen er daar velen tot geloof. Dat nieuws bereikt Jeruzalem. In Jeruzalem zeggen ze, wat is er gaande in Antiochië? Barnabas die wordt er naartoe gestuurd. Hij gaat Paulus halen die inmiddels tot geloof gekomen is. En uiteindelijk, als we nog weer wat verder vooruit kijken, wordt er vanuit Antiochië, worden Paulus en Barnabas worden apart gezet en worden erop uitgezonden om nog weer verder de wereld in dat evangelie te verkondigen. Dat is wat er allemaal gebeurt als gevolg van de vervolging die in Jeruzalem uitgebroken was. Nou, wij gaan even terug naar Jeruzalem, weer even wat terug in de tijd. En dan komen we weer bij een andere vijand uit van die vroege gemeente in Jeruzalem. Nu is het niet van binnenuit, het komt ook niet door de religieuze leiders. Nu is het koning Herodes, Herodes Antipas. Herodes Antipas is een kleinzoon van Herodes de Grote. De Herodes die kinderen liet doden in en om Bethlehem in de hoop om zo ook Jezus te doden, die de nieuwe koning van de Joden zou zijn. Nou, die kleinzoon, deze Herodes Antipas, die wilde geliefd worden door het Joodse volk. En dan slaat hij zijn hand aan de gemeente, zo staat er, om hen kwaad te doen. Er worden de verschillende door hem gevangen gezet. Jacobus, een van de vooraanstaande apostelen, die wordt onthoofd door Herodes. Hij is een van die drie discipelen met wie Jezus het meeste optrok. Hij bereidde ze voor op hun taak, maar al snel wordt hij het slachtoffer van een dwaze machtswellusteling. En je vraagt je af, heeft God het allemaal wel onder controle? Hij is toch een van die drie discipelen waar Jezus vooral zijn tijd aan besteedde. En voordat hij goed en wel op gang komt, wordt hij vermoord. Nou, de Joden zijn blij met deze gruweldaad van Herodes. Deze krijgt de smaak te pakken, laat ook andere christenen gevangen nemen. Maar bovendien laat hij een van de leiders, Petrus, gevangen nemen. Hij is de leider. Hij vervult een sleutelrol en heeft een voorbeeldfunctie naar de gelovigen. En je kunt je voorstellen dat deze jonge gemeente op zijn grondvesten beeft. Zoveel strijd van alle kanten. Alle reden voor die gemeente om aan God te twijfelen en de handdoek in de ring te gooien. Er was verwarring. Er was onzekerheid. Er was beperking van hun vrijheden. Op bijna alle mogelijke gebieden. Dat klinkt bekend. De omstandigheden zijn totaal anders. Onvergelijkbaar voor ons dan het was in die tijd. En toch zijn de gevoelens herkenbaar misschien. Wat moet er allemaal door die christenen op dat moment heen gegaan zijn? De vraag is vervolgens, hoe ging de gemeente daarmee om? Nou, daar gaan we een stukje over lezen uit Handelingen 12. En dan komen we bij Petrus terecht, die dus door deze Herodes in de gevangenis is gegooid. Handelingen 12. Een gemeente die met allerhande strijd heeft te maken en voor wie nu ook een van hun leiders eerst onthoofd is en een andere in de gevangenis is gegooid. Daar gaan we over lezen. Handelingen, hoofdstuk 12. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. Hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, snel, sta op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen ze langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. Toen ze naar buiten gegaan waren, liepen ze 1 straat verder en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rodé was. Toen zij de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En ze zeiden tegen haar, u bent buiten uw zinnen. Maar zij hield vol dat het zo was. En ze zeiden, nou, het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen zij open gedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. Hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had en zei, vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hem weg te leiden. Hij vertrok van Judea naar Caesarea en verbleef daar. Wauw, Het is zo'n spannend verhaal als je dit leest. Het is zo'n mooi verhaal. Zelfs als je het al vaker gelezen hebt. En dan kun je haast niet zonder glimlach dit stukje weer lezen als hij eenmaal voor die poort staat en ze laten hem daar wachten. Ik zei al, ik heb er boven gezet, maar Petrus bleef kloppen. Nou, wat kunnen we leren van wat er hier gebeurt? 3 dingen over dat kloppen van Petrus. Allereerst, wat wij leren van dat kloppen van Petrus, is dat God bij machte is. We hebben het net gelezen in Efeze hoofdstuk 3. God is bij machte. Hij is bijzonder machtig. Hij is almachtig. Hij heeft alles in de hand. Laten we heel even nog eens kijken naar wat daar gebeurt. Petrus die wordt gevangen gezet en door Herodes wordt hij bewaakt door 16 soldaten. Waarschijnlijk niet allemaal tegelijkertijd, maar in shifts zorgden ze ervoor dat Petrus niet zou kunnen ontsnappen. Herodes neemt geen enkel risico. Hij wil van Petrus af. En daar zijn 16 soldaten voor nodig. Maar, zo zegt Lucas hier, door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En hier krijgen we eigenlijk even een inkijkje in het gemeenteleven. Ze geven de moed niet op. Ze gaan niet bij de pakken neerzitten. Het overblijfsel in Jeruzalem gaat in gebed voor hun leider. Wauw, dat is geweldig mooi. Waarom? Omdat ze ervan overtuigd zijn dat God bij machten is. Als we bij iemand moeten zijn om ons te helpen in deze moeilijke tijden, zo denken ze, dan moeten we onze knieën buigen voor God de Vader. Als we bij iemand moeten zijn in deze moeilijke tijden waarin we nu leven, dan moeten we onze knieën buigen voor God de Vader. Hij is degene die bij machte is. Het ontgaat hem niet, het glipt hem niet uit de hand. Hij is almachtig en hij is degene die uitkomst biedt. We lezen dat het de dagen van de ongezuurde broden waren, voor het jaarlijkse Pascha. Dus Herodes die wacht tot na het Pascha met de terechtstelling van Petrus. Hij heeft dus mogelijk een dag of 8, of misschien zelfs wat langer vastgezeten. En al die tijd bidt de gemeente voor Petrus. Maar ze hebben geen idee wat er uiteindelijk buiten de muren van hun huis gebeurt. Petrus, zo vertelt Lucas ons, die ligt in diepe slaap de nacht voordat hij terechtgesteld wordt. Want er staat dat die engel, die moet hem zelfs wakker porren. Hé, Petrus, wakker worden. Nou, dan slaap je diep de dag voordat hij terechtgesteld wordt. Hij heeft vrede in zijn hart. Wat een andere Petrus dan de Petrus die in die boot was toen Jezus lag te slapen. En dat ze zeggen, hallo, interesseert het u niet dat we vergaan? En nu is Petrus hier en hij heeft vrede in zijn hart. Hij slaapt zelf de dag voor zijn terechtstelling. Hij weet, God is bij machten. Mijn leven is in zijn hand. Mijn leven is in Gods hand. Daarom hoeven we geen angst te hebben en mogen we in vrede leven, dag en nacht. Dat is wat Petrus deed. Dan wordt hij dus vervolgens net op tijd bevrijd. Niet op de eerste dag, niet op de tweede dag. Nee, de nacht voordat hij terechtgesteld wordt, wordt hij bevrijd. De engel die port hem wakker en dan gaat alles snel. Trek je kleren aan, hup, zorg dat je alles bij de hand hebt. Dat moet hij dan weer wel zelf doen. Maar vervolgens zorgt hij, die engel ervoor dat die ketenen van hem afkomen, dat de bewakers niets horen, dat de bewakers bij de deur niets horen en dat hij dus uiteindelijk op straat terechtkomt. En als hij dan op straat staat en die engel die is weg, dan realiseert hij zich, dit is echt. Er gebeurt hier echt iets, ik heb het niet gedroomd, het is geen visioen wat ik gezien heb. Hij gaat direct naar de broeders en zusters toe. Dit moeten ze weten. En het geklop op de deur van het huis leert ons dus allereerst dat we een almachtige God dienen. Die zich niet laat stoppen door een dwaze koning. Die zich niet laat stoppen door een gevangenis. Die zich niet laat stoppen door 16 wachten of gevangenisdeuren. En we weten dat de wereld om ons heen in een rap tempo verandert. Misschien ben je al je zekerheden kwijt. Misschien voel je je zelfs wel een beetje geketend door al de dingen die niet mogen. Maar God is bij machten. En God werkt als zijn volk bidt. Daar mogen we van overtuigd zijn. Nou, het voortdurende kloppen van Petrus leert ons nog iets. Dat God werkt boven bidden en denken, middels de kracht die in ons werkzaam is. We gaan kijken naar wat er hier verder gebeurt. Want daar waar Lucas nauwelijks de tijd neemt om iets te zeggen over de onthoofding van Jacobus en wat daaromheen gebeurt, neemt hij uitgebreid de tijd om dit tafereel voor ons te schetsen. Een haast komisch gebeuren waarin Petrus bevrijd wordt uit een gevangenis waar hij onmogelijk uit zou kunnen komen. En nu staat hij voor de deur van de broers en zussen die voor hem bidden en hij komt niet naar binnen toe. Die deur, die blijft gesloten voor hem. Hij komt bij het huis van de Johannes Marcus. En de traditie leert ons, dat is de Marcus die waarschijnlijk ook het evangelie geschreven heeft. Dat hem verteld is door Petrus in Rome. Dat is dezelfde Marcus die tegen Paulus en Barnabas zei, ik ga terug, want dit wordt me te veel. Hij laat ze in de steek, dan ontstaat er dat gedoe tussen Paulus en Barnabas. Maar uiteindelijk komt het allemaal goed met deze Marcus. Dit is de Marcus waar het hier over gaat en dat is het huis van zijn moeder. Nou, als hij op de deur klopt, dan komt daar Rodé. En als je dat vertaalt, dan krijg je Roos of Roosje. Ze zou dus Roosje genoemd worden door ons. Een slavinnetje, die komt kijken wie er is. Dan hoort ze dat het Petrus is en dan is ze dolblij. Ze is zo blij dat ze helemaal vergeet die deur open te doen. Ze gaat terug naar de anderen die daar zitten te bidden. En misschien zegt ze eerst wel heel voorzichtig, weet je, want hoe doe je dat als mensen zitten te bidden? Petrus staat voor de deur. En die mensen daar in gebed en die zeggen daar, ach Roosje, doe niet zo gek. Weet je, ben je nou helemaal gek geworden? Hoe kan Petrus nou voor de deur staan? En ze gaan weer verder met bidden. Nee. Hij staat echt voor de deur. Ik heb hem herkend. Ik hoorde het aan zijn stem. En dan merk ik misschien dat er wel een discussie ontstaat. En dan zijn uiteindelijk tot de conclusie komen. Nou, dan moet het de engel van hem zijn. En veel Joden in die tijd waren ervan overtuigd dat je een beschermengel had. En wellicht dachten ze dat het die engel voor de deur was. Geen enkele reden om daar te staan voor een engel. Die hoeft ook niet voor een deur te staan en te kloppen. Je snapt al, ze kwamen er niet uit. Voor hun kon het Petrus niet zijn. Ik weet eigenlijk niet waar ze voor gebeden hebben daar. Misschien was het wel dat hij kracht zou krijgen en dat hij moed zou hebben om vol te houden. En al die andere dingen. Maar als je ervan overtuigd bent dat iemand bevrijd zou kunnen worden uit de gevangenis. En die staat voor de deur en je kunt zelfs na herhaalde discussie er niet toe komen om te geloven dat Petrus is. Dan denk ik van wauw, er wordt hier één ding duidelijk. Door dat kloppen van Petrus, dat voortdurende kloppen van Petrus. Dat die gevangenisdeuren niet open gegaan zijn in de eerste plaats door het vreselijk gelovige gebed van de gelovigen die daar voor hem aan het bidden waren. Dus wat het ons hier leert is dat God werkt boven bidden en denken. Het antwoord zit hem niet in onze krachtige gebeden, het zit hem niet in ons werk, het zit hem niet in de juiste woorden of de juiste manier of het aantal dagen waarop gebeden wordt. Het is Gods geest die met kracht door ons heen wil werken, zelfs als wij maar weinig vertrouwen hebben. Dat is genade. Het is niet afhankelijk van ons vertrouwen en van ons geloof. Zij waren voortdurend bijeen om eensgezind hun noden bij God te brengen. En wat ze in woorden en vertrouwen tekort kwamen, dat vulde God aan door zijn genade. Wat wij in vertrouwen en geloof tekort komen, vult God aan. Dat is zijn genade. Dat is zijn goedheid. En ook als dat voortdurende gebed niet beantwoord lijkt, of als dat gebed wat wij bidden op een heel andere manier beantwoord wordt, dan weten we, God is bij machten te doen boven bidden en denken, door de kracht die in ons werkzaam is. Het is God door ons heen. Dat is het tweede wat we leren van het kloppen van Petrus op die deur. Het zat hem niet in het geloof van de volgelingen van Jezus daar, maar in het krachtige werk van Gods geest door hen heen. Ten slotte leert het kloppen van Petrus ons ook dat het werk doorgaat. Gods werk wordt niet gestopt. We hebben net gelezen in Efeze 3 vers 20 dat dat afgesloten wordt door Paulus. Die zegt, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. God gaat door met zijn werk. Petrus die klopt op die deur omdat hij naar binnen toe wil gaan. Hij klopt op die deur omdat hij bij de broers en zussen wil zijn. Hij klopt daar omdat hij binnen wil zijn om te getuigen van dat geweldige werk wat God heeft gedaan. Dat hij een antwoord op hun gebeden is. Nou, als hij dan uiteindelijk binnenkomt en hij ze tot rust maant, luister nou even. Dan kan hij vertellen van alles wat de Heere gedaan heeft. En dan staat er dat hij vervolgens de volgende dag verder reist. Hij gaat weer door. Nou, het volk is in opschudding. Herodes is ondersteboven. Die 16 bewakers die worden terechtgesteld in plaats van Petrus. Dat was de gewoonte in die tijd. En het kloppen van Petrus maakt duidelijk, zijn taak zit er nog niet op. Hij reist verder en dan ontmoeten we hem weer op andere plaatsen. Dan komt hij op een gegeven moment ook wel weer terug in Jeruzalem. Later ontmoeten we hem in Rome, dat lezen we ook in die brieven die hij geschreven heeft. Die brieven die nog steeds bewaard zijn voor ons. God gaat door met zijn werk. Het is niet afgelopen. Het wordt niet gestopt door mensen. Het wordt niet gestopt door de vervolging die uitbrak. Het wordt niet gestopt door de geestelijke leiders in Jeruzalem. Het wordt ook niet gestopt door gedoe in de gemeente. Het wordt ook niet gestopt door alle andere dingen die daar gaande zijn op dat moment. Petrus gaat door. En daardoor wordt dat evangelie verkondigd en verspreidt het zich. Gods werk wordt niet gestopt door wat er nu gaande is. Wellicht moeten we zoeken naar andere manieren. Wellicht zijn er nieuwe wegen. En dan mogen we met Paulus bidden. Heere, geef ons een geopende deur voor de verkondiging van het evangelie. Dat we het mogen doen op manieren die misschien nog niet eerder gedaan zijn. Dat we gebruikt mogen worden op manieren zoals dat nog niet eerder gebeurd is. Dat we, zoals Petrus, op weg geholpen worden. Dat hij weer verder gaat. Het stond niet in zijn agenda om Jeruzalem te verlaten. Toch ging hij naar andere plaatsen om ook daar weer verder te gaan. En het is ons gebed dat we daarin gebruikt blijven worden. Omdat Gods werk niet gestopt wordt. Dus, om even kort samen te vatten, het kloppen van Petrus leert ons drie dingen. Laten we standvastig zijn in onze gebeden, te midden van onrust die deze pandemie met zich meebrengt. Laten we standvastig zijn in de gebeden. Laten we vol vertrouwen blijven zien naar onze God die bij machten is te doen, boven, bidden en denken. Laten we blijven vertrouwen. En laten we ons naar vermogen in blijven zetten voor de taak die nog niet volbracht is. Gods werk gaat door. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus tot in alle eeuwigheid en in alle geslachten. Amen. Amen. Mag ik nog met jullie bidden en danken? Hemelse Vader, ik wil u heel hartelijk bedanken dat u een almachtige God bent. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent de onderhouder van hemel en aarde. En uw werk wordt door niets of niemand gestopt. U bent een goede, genadige God. En u wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle behouden worden. U, Heer Jezus, kwam om niet te sterven alleen voor onze zonden, maar voor de zonden van de gehele wereld. En ik wil u bidden, Heere, dat we vol vertrouwen op blijven zien naar u. Want u bent bij machten om te doen, boven, bidden en denken. En Heere, wat wij tekortschieten aan vertrouwen, dat vult u aan met uw genade. Dat is de kracht die in ons werkzaam is. Heere, wilt u in een ieder van ons tot uw doel komen? Of we hier nu zitten, thuis meeluisteren, misschien het op een ander moment terughoren. Wilt u uw werk in ons doen? O Heere, schenk ons de vrede die Petrus had, zodat hij kon slapen onder de meest penibele omstandigheden. Schenk ons uw vrede. Schenk ons uw genade. Schenk dat we de vrijheid die we nu ontvangen hebben, zullen gebruiken tot eer en glorie van uw naam. Amen.